Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Het vierde en het eerste van Psalm 93. Deze kunt u vinden in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 6. Openbaringen, hoofdstuk 6. Vooraf stellen wij ons onder de tucht en de zegen van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we van de 10 geboden, vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en dien die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeiden, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard en die erop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen, degene die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En aan hen iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hen werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun dienstknechten, mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in die spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen, en wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen van Psalm 45, het tweede en het derde vers. Gort, gort, o held, uw zwaar aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En het derde vers, uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Psalm 45, het tweede en het derde vers. Thank you. tekst voor deze morgen is uit Openbaring 6, vers 1 en 2. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. We staan in deze overdenking stil bij de ruiter op het witte paard. Wij letten op de ruiter. Over hem lezen we in vers 2, en die daarop zat. Ons tweede punt, de strijdmiddelen. U vindt deze in vers 2a, een wit paard, een boog en een kroon. En het derde punt, de overwinning, daarmee besluit vers 2, overwinnende en opdat hij overwon. Dus drie punten, de ruiter, de strijdmiddelen en de overwinning. De ruiter. Het boek Openbaring is in de eerste plaats een troostboek voor de kerk aan het einde van de eerste eeuw na Christus. Zo moeten we dit Bijbelboek in de eerste plaats lezen. De apostel Johannes ontvangt vanaf Patmos visioenen over de toekomst van de kerk. Hoe was de situatie op dat moment? Hoe groot was de kerk eigenlijk? Het is goed om de getalsmatige verhoudingen aan te geven, om ons door een beeld van te kunnen vormen. Laten we echter eerst kijken hoe dat is in de 21ste eeuw, in onze tijd. Hoe groot zijn onze kerken eigenlijk? De gereformeerde gemeenten hebben alles bij elkaar ongeveer 100.000 leden en doopleden. Als we al die mensen bij elkaar zouden zien, is dat een grote groep. Zien we die groep echter in verhouding met het totaal aantal mensen die in ons land woont, dan is het maar een hele kleine schare. In totaal is het nog niet eens 1% van de bevolking. De kerk in Nederland, daaronder verstaan we dan alle rechtszinnige kerken, is misschien 10% van onze bevolking, meer niet. Van ons volk geeft 75% om God nog gebod. We leven in een seculiere heidens land. Dat wordt ook meer en meer duidelijk in alles wat er gebeurt in de politiek en in de maatschappij. We horen bijvoorbeeld over homohuwelijken. We lezen over winkels die opengaan op de rustdag. Euthanasie wordt een recht van moderne mensen genoemd, net als abortus trouwens. Dat is de wereld waarin wij met onze kinderen leven. Even een vraag, wat denkt u? Is er nog toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen? Zouden we het ons kunnen voorstellen dat over 200 of 250 jaar de helft van ons volk, dat zijn dan ongeveer 10 miljoen mensen, weer naar een rechtzinnige kerk zou gaan? Kunt u zich dat voorstellen? Misschien zegt u, nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat zou wel zoiets wonderlijk zijn. Dan zou de kerk in plaats van minder worden, plotseling gaan groeien. Dan zou de kerk in de loop van 2 tot 2,5 eeuw, in plaats van een heel klein minderheid, een heel grote meerderheid worden in de samenleving. Nee, dat is onmogelijk. Gods woord leert ons dat dit voor de Heere niet onmogelijk is. Voor u misschien wel. Voor hem niet. Het is namelijk gebeurd in de geschiedenis van Gods kerk. Dat is gebeurd vanaf het einde van de eerste eeuw tot aan het midden van de vierde eeuw, rond het jaar 350. Toen is de kerk van heel klein heel groot geworden. Aan het einde van de eerste eeuw waren er misschien zo'n 40.000 tot 50.000 christenen in het Romeinse Rijk. Op het totaal van ongeveer 60 miljoen mensen was dat nog niet 1%. En hoe was het 2,5 eeuw later? Uit allerlei boeken en onderzoeken blijkt dat de christenen toen de meerderheid vormden in de samenleving. De werpkracht van de vroeg-christelijke kerk is indrukwekkend geweest. Hoe kan dat? Ja, dat is een wonder van God. In de loop van enkele eeuwen verdwijnt min of meer het hele heidendom. Plotseling verrijzen overal christelijke kerken. Mensen gaan de Bijbel lezen in plaats van heidense boeken. Ze gaan naar de kerk. Ze gaan luisteren en horen. En dat gaat zomaar heel geleidelijk. Dwars tegen alle tegenstand van het heidendom. Tegen de macht van keizers en van stadhouders. Nee, het ging niet opeens heel vlug. Het ging heel geleidelijk. Ongeveer in het jaar 300 na Christus zeiden de keizers: het wordt oppassen geblazen. Het gaat zo hard met die kerk. En 50 jaar later, in het jaar 350, was de kerk een meerderheid. Hoe was dat toch mogelijk? Waren al die christenen ware christenen? Nee, dat denk ik niet. Misschien zijn er ook wel mensen geweest die zich aansloten bij de christelijke kerk, omdat ze daar beter van werden. We weten dat niet. Toch blijft de vraag: hoe kon dit allemaal gebeuren? Ondanks alle vervolgingen die plaatsvonden in de tweede eeuw, kwam dat door de moed van de christenen? Een van de grote verdedigers van het christendom, Tertullianus, die leefde rond 200 na Christus en werd getroffen door de heldenmoed van de ware christenen. Wat zat daar toch achter? Dat lezen we in onze tekst in vers 2. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit. Dat is de werkelijke reden dat de kerk zo groeide. Koning Jezus trok uit in het grote Romeinse Rijk. Het evangelie verbreidde zich. Dat hield de duivel niet tegen. Dat hield de keizer niet tegen. Dat hielden de mensen niet tegen. Dwars door alles heen is de kerk van God gebouwd. De ruiter op het witte paard brengt ons bij de kerk vergaderend werk van Christus. En die Christus gaat ook vandaag nog uit overwinnende en opdat hij overwon. Overwinning, zult u dat onthouden? Wat de Heere zo 2000 jaar geleden kon, kan hij ook vandaag. We zeggen daarmee niet dat God het doet, maar hij kan het wel. God voert zijn raad uit in de geschiedenis. De ruiter op het witte paard vergadert zich in gemeente ten eeuwige leven. In China bijvoorbeeld worden per dag ongeveer 3000 mensen christen. Daar groeit de kerk, ondanks alle verdrukking. Het is niet onmogelijk dat in de loop van de 21ste eeuw de meeste christenen in Azië wonen. De ruiter op het witte paard gaat ook vandaag nog uit. Hebt u deze ruiter al leren kennen? Is hij uw koning geworden? Of bent u zelf nog koning? Er kunnen niet twee koningen in ons leven zijn. Want als hij koning wordt, wordt hij alleen koning. Daarom zegt hij ook nu: maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen die zullen u toegeworpen worden. En ik zag, zo begint hoofdstuk 6. Deze uitdrukking zijn we al meer tegengekomen. In hoofdstuk 5, vers 6 en 11 lezen we ook: en ik zag. Johannes ontvangt visioenen. Hij ziet dingen in de hemel. Hij schrijft: en ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had. Johannes ziet de troonzaal van de hemel. Daar is een troon. Daar zijn ook de vier dieren en de 24 ouderlingen. Maar daar is ook het lam, dat het boek van Gods raad heeft ontvangen. We lezen dat in Openbaring 5, vers 6 en 7. En ik zag, en zie je, de midden van de troon en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn in alle landen. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Het lam, de Heere Jezus, die de zichtbare tekenen van zijn overwinning, van zijn lijden en sterven nog bij zich draagt, neemt het boek van Gods raad, waarin het doel en de voortgang van de geschiedenis en de toekomst van de kerk staan. De geschiedenis van Gods kerk ligt in de doorboorde handen van Christus. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, het boek was verzegeld met 7 zegelen, 7 sloten zouden wij zeggen. Dat boek was een rol. Als het eerste zegel werd verbroken, dan kon het onderstukje van de rol afgerold worden. We lezen hier dat de Heere Jezus het eerste zegel openbreekt. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het eerste stukje van de geschiedenis wordt openbaar. En dan hoort Johannes een stem. Er staat in de Bijbel dat het een stem is als een donderslag. Dat betekent een heel krachtige stem. Een stem die over heel de wereld wordt gehoord. Er klinkt een boodschap met een wereldwijde betekenis. Een boodschap die voor alle mensen van het grootste belang is. Een donderslag. Wat kunnen we daar in de natuur van onder de indruk zijn? Wat een indruk heeft deze hemelse slag op Johannes gemaakt. Als dat zegel wordt geopend en de donderslag wordt gehoord, dan moet Johannes kijken. Dan moeten we luisteren. Want dan komen er dingen die zo belangrijk zijn, dat we daar allemaal naar moeten luisteren. De boodschap die klinkt is voor ons allen van het allergrootste belang. De stem zegt, kom en zie. Het kan zijn dat de stem die Johannes hoort gericht is tot de 4 ruiters die er aankomen. Het kan ook zo zijn dat het kom en zie wordt gezegd tegen Johannes. Onze kanttekenaren volgen de laatste uitleg. Zij menen dat de boodschap klinkt tot Johannes. Dan ziet Johannes dat de zegelen worden geopend. Johannes mag zien dat Gods raad wordt uitgevoerd. Zullen wij daar ook om denken? In alles wat er gebeurt in deze wereld, schokkende zaken, blijde zaken, wordt Gods raad uitgevoerd. Zo heeft God het zo soeverein en almachtig bepaald en zo zal het worden voltrokken. Er zaten 7 zegelen, dus 7 sloten op het boek. In hoofdstuk 6 ziet Johannes dat er 6 zegelen worden geopend. In hoofdstuk 7 ontvangt hij een troostvol visioen. Een visioen met een bijzondere boodschap. In hoofdstuk 8 ziet hij dat het 7e zegel wordt geopend. We lezen in Openbaring 8 vers 1. En toen het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Zo beschrijft Johannes in de hoofdstukken 6, 7 en 8 de opening van de 7 zegelen. Bij de opening van het laatste zegel begint er een nieuw onderdeel in de openbaring. In Openbaring 8 vers 6 verschijnen 7 engelen. Die 7 engelen hebben 7 bazuinen. Eerst dus 7 zegelen en daarna 7 engelen met 7 bazuinen. Over deze 7 bazuinen wordt geschreven tot en met hoofdstuk 11. Dan klinkt de laatste bazuin. Dat is een oordeelsbazuin. Dus eerst 7 zegelen en 4 ruiters. Daarna 7 engelen met 7 oordeelsbazuinen. Zo ziet Johannes iets van de toekomende dingen. Het maakt grote en diepe indruk op hem. Kom en zie. Johannes ziet eerst een wit paard en die daarop zat. Hij ziet een ruiter op een wit paard. En als het tweede zegel wordt geopend, dan ziet hij een ruiter op een rood paard. Bij het openen van het derde zegel ziet Johannes een zwart paard. En hoort hij een stem. En tenslotte ziet hij bij de opening van het vierde zegel een vaal paard. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel, volgde hem na. Die laatste paarden, het rode, het zwarte en het vale paard, zijn allemaal paarden die grote oordelen op de aarde brengen. Die paarden komen uit de hemel en zij draven met hun ruiter over de aarde. Zij brengen oordelen en gerichten. Nu zijn er wel verklaarders die zeggen, misschien brengt dat eerste witte paard ook wel een oordeel. Vergelijken we het met Zacharia 1 en Zacharia 6, waar ook werd gesproken over 4 paarden. Dan ligt er wel enige grond in deze gedachte. Het is daarom goed om er eerst bij stil te staan, wie de ruiter op het witte paard is. Sommigen zeggen, die ruiter is een wolf in schaapskleren. Dat is de Satan die zich voordoet als een engel des lichts en die uitgaat in de wereld met grote kracht en die de volkeren verleidt. Later in Openbaring komen we die gedachte ook tegen. Dan horen we over de valse profeet. De ruiter op het witte paard als oordeelsruiter. In het rijtje van de 4 paarden zou dat wel kloppen. Eerst de Satan die verleidt. En dan het rode paard en daarna het zwarte paard en tenslotte het vale paard. Dan zijn het allemaal onderdelen in het boek van Gods raad. Zij brengen Gods oordeel over de zonde. Nog weer anderen hebben gezegd, dat witte paard is zo'n ontzaggelijk oordeel. Het lijkt heel mooi, het lijkt heel prachtig, maar het is de antichrist. We kunnen over deze antichrist lezen in de eerste brief van Johannes. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dat zijn de valse christussen. Zo verklaren sommigen het witte paard, dat uitgaat in vers 2. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat. Wij delen deze opvatting niet, hoeveel verklaarden zich ook voor kiezen. Wij menen dat met een ruiter op het witte paard Christus wordt bedoeld. Christus gaat uit om zijn rijk te bouwen, voordat de oordeelspaarden over de aarde gaan. Het rode, het zwarte en het vale paard. Gaat eerst het witte paard uit. De kanttekeningen wijzen ook in die richting. Leest u maar mee in kanttekeningen 5. Hierdoor wordt de zuivere predikatie des evangelies verstaan. Maar we willen het nog wat verder toespitsen. De ruiter op het witte paard is Christus. Sommigen zeggen, dat kan Christus niet zijn. Want Christus is in vers 1 het lam. En dat lam opent het zegel. Dan kan Christus vervolgens niet de ruiter zijn op het paard. Inderdaad, als het gaat over dingen die op aarde gebeuren, kan dat moeilijk. Maar het gaat hier om een visioen. En een visioen kan dat juist wel. Wij geloven dat met de ruiter op de witte paard Christus wordt bedoeld. Hij is het die daaruit gaat. Waarom we dat geloven? In de eerste plaats staat er van deze ruiter dat hij uitging overwinnende, en opdat hij overwon. Dat lezen we ook in Openbaringen 5, vers 5. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen. In Openbaring 5 gaat het dus over de wortel Davids, die overwint. In Openbaringen 6 lezen we in de tweede vers over een ruiter die overwint opdat hij overwon. De Heere Jezus zegt in Johannes 16, het laatste vers, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In heel het boek Openbaring is er maar één die overwint, Christus. Daarom is dat een belangrijk argument om in deze ruiter Christus te zien. Maar er is meer. Er staan nog meer teksten in de Bijbel over een wit paard. We moeten altijd de Bijbel met de Bijbel uitleggen. Zo staat er bijvoorbeeld in Openbaringen 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Uit het vervolg van Openbaring 19 blijkt dat die ruiter de Heere Jezus zelf is. De zaligmaker. Dus wie is de ruiter op het witte paard? Dat is het lam. Dat is Christus. Christus die uitgaat om te overwinnen. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wat een heerlijk visioen. Deze ruiter op het witte paard. Hij is de verheerlijkte en de verhoogde Christus die zijn koninkrijk bouwt. Kent u deze Christus? Het antwoord is ja of nee. Nee, kent u hem niet? Dan heeft u geen heil bij God. Dan kunt u God niet ontmoeten. Dan roepen wij u toe. Bekeert u en gelooft het evangelie. Alleen in die weg kunt u bestaan voor God. Heeft u die Christus leren kennen? Oprecht lief gekregen? Dan heeft u hem in waarheid en oprechtigheid als uw zaligmaker aangenomen. Dan heeft u hem armoedig, oprecht, wel overwogen, gelovig en van harte aangenomen als uw enige redder. Dan is in hem genade gaan schitteren voor de grootste der aarde, de grootste der zondaren. O, wat een heerlijke weldaad is dat. Geen leed zal dat uit uw geheugen wissen. Voor we met punt 2 verder gaan, gaan we eerst zingen van Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal weder groeien, door twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt, Psalm 72 vers 4. Ons tweede punt, de strijdmiddelen. En ik zag en zie een wit paard. Waarom is het paard wit? Zoals u weet, kunnen we de Heere Jezus kennen in zijn namen, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden en in zijn hoedanigheden. Wit is de kleur van de hemel. Wit is de kleur van de heiligheid en van de heerlijkheid. Koning Jezus trekt uit in zijn grote kracht, in zijn heerlijkheid. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Johannes ziet, voordat de oordelen over de aarde gaan, dat koning Jezus ervoor zal instaan dat het evangelie, de blijde boodschap, zal uitgaan tot aan de einde van de aarde. Dat had de Heere beloofd in het Oude Testament, onder andere in Psalm 87. Dat had de Heere Jezus gezegd tijdens zijn omwandelingen op aarde. En het is ook gebeurd vanaf de Pinksterdag. Het evangelie is uitgegaan en gaat nog steeds uit in alle talen, tongen en natiën. Het gaat van overwinning naar overwinning. De verheerlijkte zaligmaker heeft in zijn vernedering de zaligheid voor zijn kerk verworven. En vanuit het binnenste heiligdom vergadert hij zijn gemeente. Zo gaat het witte paard uit, totdat hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Een wit paard was in het Romeinse Rijk ook een dier dat bereden werd door overwinnaars. Generaals die overwinningen boekten, mochten op een wit paard een intocht houden in Rome en andere steden. Het paard is daarbij een symbool van kracht en macht. Het witte paard van het evangelie gaat ook vandaag nog uit. Zult u dat nooit vergeten? De koning der koningen gaat ook vandaag nog uit om toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. En hij zal er niet één missen. Er zal een schare komen die niemand tellen kan. Christus zal zich een gemeente vergaderen ten eeuwige leven. De overwinning is zeker. Van onze kant is alles onmogelijk. We hebben de duisternis liever dan het licht. We begeren de zonde in plaats van het goede. Maar dwars door al die onmogelijkheden heen komt het paard van de overwinning in deze wereld en zal koning Jezus zich zijn gemeente vergaderen. Hij heeft de zijne gekocht met zijn bloed. Hij eist hen op grond van zijn gerechtigheid en hij brengt hen ook allemaal toe door de wederbarende kracht van zijn genade. De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen in zijn afscheidsrede, wanneer hij spreekt over de oordelen die over de aarde gaan, heft uw ogen opwaarts naar de hemel, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Bent u daar nu ook wel eens blij mee, dat koning Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde? En dat hij bij het afscheid tegen zijn discipelen zegt, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Verder zien we dat de ruiter een boog heeft, en die daarop zat, had een boog. Dat is een heel belangrijk iets. Een boog was in het oosten een instrument om mee te strijden. In de oorlog had je boogschutters. We komen de boog in de Bijbel op allerlei plaatsen tegen. Het is een instrument om strijd te leveren. Trouwens, een paard werd ook in de strijd gebruikt. Het paard was zeg maar de tank van de oudheid. We hebben op het ogenblik in de oorlogen tankslagen met tanks. Zo was in de oudheid het paard, het strijddier in de oorlog. Een ruiter had ook een wapen bij zich, een boog. Zo heeft de ruiter op het witte paard ook een boog. Dat is zijn strijdmiddel. U begrijpt wel dat die ruiter geen aardse strijd voert, maar een geestelijke strijd. Misschien vraagt u, maar wat is dan precies het geestelijke wapen dat hij bij zich heeft? Wat wordt er dan met die boog bedoeld? Onze statenvertalers zeggen dat daarmee de kracht en de onweerstaanbare en de zaligmakende werking van Gods geest worden bedoeld. Koning Jezus legt pijlen aan op zijn boog. Zo gebruikt hij pijlen. De dichter van Psalm 45 zingt ervan. Uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in 's vijands wrevelig hart. En die daarop zat had een boog. Zo schiet koning Jezus ook vandaag nog pijlen in de harten van des konings vijanden. Welke pijlen schiet hij af? In de eerste plaats zijn daar de pijlen van zijn heilige wet. Dat zijn de pijlen die zondaren overtuigen en klein maken. Helaas zijn wij zo hard en koud. En dat die pijlen afstuiten op de hardheid van ons leven. Maar desondanks, hij schiet die pijlen af. En als die pijl raakt, dan zijn we gewond. Ja, dodelijk gewond. Dan is er ook geen genezen meer aan. Dan dringt die pijl door in ons leven, in ons bestaan, en worden we zondaar voor God. Trof de pijl van de wet uw leven al eens? Nee, we bedoelen niet of u wel eens een schampschot heeft gehad. U weet wel wat een schampschot is. Dan worden we net geraakt. We hebben een wondje en de pijl valt naast ons op de grond. Maar als de pijl van Gods geest, van zijn heilige wet, ons raakt in de ziel, dan wordt ons hart dodelijk verwond. Dan worden we schuldenaar voor God. Nee, niet alleen in theorie. Je hoort sommige mensen wel eens zeggen, een mens moet zondaar worden door de overtuigende, ontblotende en ontgrondende werk van de geest. Dat is op zich waar. Het klinkt erg vroom. Maar als u daar verder mee kunt blijven leven, is er iets niet goed. Als de Heilige Geest werkelijk een pijl van de wet afschiet, dan schiet hij heel concreet. Denk aan de Samaritaanse vrouw. U kunt de ontmoeting van de Heere Jezus met deze vrouw bij de Jacobsbron vinden in Johannes. In Johannes 4. Ziet u die ruiter op het witte paard daar gaan? Hij schiet een pijl af in het hart van die vrouw. Een pijl van zijn goddelijke wet. Zegt de Heere Jezus dan: vrouw, nu moet u eerst ontbloot en ontgrond worden en dan? Nee hoor, hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. De Heere plaatst deze vrouw voor de spiegel van het zevende gebod. De vrouw stribbelt tegen en antwoordt, ja maar, ik heb geen man. De pijl dringt nog dieper, want Jezus zegt tegen haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. Dan dringt Gods geest door in haar hart, en bekent ze, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Wat de wereld dan uitleeft, dat leeft Gods volk in. Dan wordt u zo klein, dan schaamt u zich weg. Nee, dan schaam je je niet in de eerste plaats voor mensen, maar dan schaam je je voor God. Dan ga je berouw krijgen over de zonde, omdat het zonde is tegen God, een goeddoend God. Dan gaat het over de zonde zelf in haar God onterende karakter. Dan gaan we belijden. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Welke pijl dacht u dat koning Jezus gebruikte bij Zacchaeus, toen hij daar in de boom zat? Toen legde koning Jezus in zijn liefde ook een pijl op zijn boog. Hij raakte hem in zijn liegen en in zijn dieverij en in zijn geldzucht. We lezen immers dat Zacchaeus zegt dat hij iemand iets door bedrog ontvreemd heeft. Bedriegen en stelen, dat was kennelijk in zijn leven tot op dat moment geweest. De Heere ontdekte hem eraan. in zijn liefde. En wat dacht u van die rijke jongeling, toen hij daar stond voor de Heere Jezus? Hij zei, Heere, wat ontbreekt mij nu nog? En toen zei de Heere niet tegen hem, je moet toch maar eens wat meer ernstig bidden. Dat bidden van deze jongen was natuurlijk wel goed op zich, maar de Heere kende zijn hart. Hij wees meteen zijn boezemzonde aan en zei, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. De zonde van deze jongen was dat hij helemaal vast zat aan zijn geld en aan zijn bezit. Daarom zei de Heere, verkoop wat gij hebt. Eigenlijk zegt de Heere, bekeer u. Zo werkt de Heere in de praktijk van het leven. We zien ook dat een mens dat van nature niet wil, want de rijke jongeling bekeerde zich niet. Zacchaeus echter boog voor de Heere. Gods liefde maakte hem klein en gehoorzaam. Zo legt koning Jezus ook vandaag pijlen op zijn boog. En als die pijl raak is, dan gaat u ondersteboven hoor. Heus, dan gaat u in de praktijk van uw leven ondersteboven. Dan wordt u een grote zondaar voor God. Ja, een hopeloze zondaar. Daar wordt u het eens met God, dan zegt u, we hebben gezondigd en hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. We lezen dat ook over het leven van koning David, als Nathan tot hem komt. Dan schiet de Heer een pijl in het hart van David. Nathan heeft gesproken over het ooilam van de arme man, dat van hem weggenomen wordt, omdat er eten bereid moet worden voor een reizende man. Davids toorn ontsteekt. Als hij dat hoort en hij zegt, zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Dan trekt de Heere de boog aan. En precies op het goede moment schiet hij de pijl van ontdekking in het hart van David. We lezen ervan. Toen zei de Nathan tot David, gij zijt die man. Kent u daar ook iets van in uw eigen leven? Heeft de pijl van Gods wet uw hart al geraakt? Dan zit u niet meer voor anderen te luisteren in de kerk. Dan hebt u genoeg aan uzelf. Dan wordt u een verloren zondaar voor God. Dan zegt u, Heere, zou het voor mij nog kunnen? We hebben het nu steeds gehad over een pijl. Maar er is ook nog een andere. Want in de regel heeft koning Jezus twee pijlen op zijn boog. De ene pijl is de pijl van de wet. En de andere pijl is de pijl van het evangelie. Dat is de pijl van zijn gevende liefde. We moeten die twee pijlen niet helemaal losmaken van elkaar. We moeten ze wel onderscheiden. Naast de pijl van zijn wet legt de Heere dus ook de pijl van zijn liefde aan. Dan schiet hij met de pijl van het evangelie in het hart van zondige mensen. We zien dat zo duidelijk in het leven van Petrus, als hij de Heere Jezus heeft verloochend. De evangelist Lucas schrijft, en de Heere zag Petrus aan. Wat zou Petrus nu hebben gezien in de ogen van de Heere Jezus? Wat dacht u? In de eerste plaats een stil verwijt. Het was alsof de ogen van de Heere zeiden, Petrus, dat ik jou hier zie, dat ik dit van jou moet horen. En in de tweede plaats las hij in Jezus' ogen eeuwige liefde. Wat een wonder dat koning Jezus nog naar hem omkeek. Koning Jezus legt dus ook de pijl van zijn liefde en van zijn reddende genade aan en treft daarmee in het hart van des konings vijanden. Die pijl, die doet wel zeer als hij treft, dat wel. Maar het is ook een pijl die schittert. Het is de pijl van het evangelie, de pijl van zijn genade en van zijn gunst. Die treft in het hart van des konings vijanden. Die pijl is gedoopt in zijn bloed, dat alleen reinigt van alle zonden. Deze pijl is gedoopt in zijn liefde en dwingt tot wederliefde. Hij is gedood in zijn gerechtigheid, die alleen redt van de dood. Van deze evangeliepijl is zeer veel te zeggen. Christus en zijn gerechtigheid is de grote inhoud van de Bijbel. Christus is het licht der wereld. Hij onderwijst dwaze mensen in de weg der zaligheid. Christus is het brood des levens. Hongerige en schuldige mensen vinden in hem voedsel voor hun ziel. Hij deelt gerechtigheid uit aan schuldigen. Hij zoekt het verlorene. Christus is het leven. Door de zonde liggen we midden in de dood. Christus schenkt dode zondaren het leven. Alles is in hem. Christus is alles. Zo heeft Paulus het gepreekt. En zo heeft hij het zelf ook ondervonden. Vandaag is het niet anders. Er is een volheid en een gewilligheid in Christus die niet te peilen en te vatten is. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Christus en zijn gerechtigheid is het hart van heel de Bijbelse boodschap. En met die boodschap wandelt de Heere ons na. O, eeuwig wonder van goddelijke welbehagen. Ook vandaag nog. Kent u de pijlen van deze ruiter in uw leven? Weet u wat het is om neergeslagen te worden door de wet en niets over te houden? Weet u ook wat het is dat het evangelie voor u ging schitteren? Dat er toch nog doen aan was bij God voor de grootste zondaar? Kent u dat moment dat u het de hele wereld wel zou willen toeroepen? Er is nog doen aan. Daarna kan de klemmende vraag oprijzen in het hart. Is het ook voor mij? Dan kan het zijn dat u de weg wel weet, maar dat het voor u de grote vraag is of die weg ook voor u is. Dan hoort u van genade. Maar dan is het uw grote vraag, is dat nu ook voor mij? Weet u wat zo wonderlijk is? Dat dat nu juist verbindt aan de troon der genade. Zo iemand blijft bedelen, Heere, wilt u mij ook tot een schaap van u kunnen maken? Mag ik ook bij uw onderdanen horen? Mag ik ook van koning veranderen? Het ware geloof heeft alleen rust in de grote rustaanbrenger, de Heere Jezus. Hij alleen kan en zal rust geven. De ruiter heeft in de derde plaats nog iets bij zich. Johannes schrijft, en hem is een kroon gegeven. Hij heeft een boog en hem wordt een kroon gegeven. Wat wordt daarmee bedoeld? Het wordt in de grondtekst wel eigenlijk zeggende een krans. Men kon een lauwerkrans winnen op de Olympische Spelen. Die krans ontvingen ook de overwinnaars in het Romeinse leger. Een krans is het symbool van overwinning en heerlijkheid. De krans werd gegeven. Ook de ruiter op het witte paard wordt een kroon gegeven. Bedoeld wordt dat God de Vader zijn Zoon de gloriekroon geeft. We kennen het beeld van zijn kroon wel uit. Psalm 132. Maar eeuwig blijft de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Christus ontvangt eer, heerlijkheid en glorie van zijn Vader. Wat is zijn heerlijkheid? Dat is zijn overwinning op de zonde en de Satan. Dat is zijn middelaarsheerlijkheid in de hemel. Maar zijn heerlijkheid is in het bijzonder zijn kerk. Luister maar. Vader, zegt de Heere Jezus, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dus de kroon van Christus is zijn kerk. Dat zijn al zijn kinderen. Dat is zijn volk in deze wereld. Voor hen heeft hij zijn bloed gestort. Voor hen heeft hij zijn leven gegeven. Als hij hen toebrengt, dan zijn het zijn keurlingen. Van hen heeft hij alles, voor hen heeft hij alles overgehad. Dat is zijn kroon. Dat is zijn heerlijkheid. Daar zal hij mee pronken. Hier in de wereld al. Maar daar zal hij straks in de grote dag der dagen zeker mee pronken. Dan zal het klinken. Zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Een kroon werd hem gegeven. Wat is het een voorrecht voor een jongen of een meisje om vroeg de Heere te mogen vrezen. Dat bewaart voor heel veel zonde. Hem worden ook mensen van oudere leeftijd gegeven. Allerlei parels worden gehecht aan de middelaarskroon van Sions koning. Soms worden hem zelfs heel oude mensen gegeven. Ook mensen uit de Joden en uit de heidenen. Zo wordt aan deze ruiter een kroon en heerlijkheid gegeven. De overwinning en de heerlijkheid liggen vast. Die heeft hij van zijn vader gekregen. Het legt alles vast in zijn bloedstorting, in zijn middelaarswerk. Eenmaal op de jongste dag zal het zicht in volle heerlijkheid openbaren. Mogen we u eens vragen, wie is eigenlijk uw heerlijkheid? Wie krijgt de kroon van uw leven? Dat brengt ons bij onze derde gedachte, de overwinning. Johannes besluit vers 2 met de woorden, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Het evangelie is in het Oude Testament bekendgemaakt, en in het Nieuwe Testament is het volle werkelijkheid geworden. We lezen immers in Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De heilsboodschap heeft gestalte gekregen in de Heer Jezus Christus. De middelaar en de zaligmaker. In zijn persoon en in zijn werk schitteren. Gods welbehagen. En Gods genade voor arme zondaren. Dat evangelie redt zondaren van de dood. Dat evangelie is met de Pinksterdag uitgegaan in de gehele wereld. Vanuit Jeruzalem is die boodschap gegaan door het hele Romeinse Rijk. Het evangelie ging eerst naar het noordelijke deel van de Middellandse Zee. We lezen het in de handelingen der apostelen. Tegelijkertijd ging het evangelie ook naar de zuidelijke kant van de Middellandse Zee, Alexandrië, waar veel Joden woonden. Zo is het evangelie van Jeruzalem uitgegaan. Het behaalde overwinning na overwinning. De Satan kon dat niet tegenhouden. De Satan die inmiddels 4000 jaar de volkeren in donkerheid had vastgebonden, hield de gang van het evangelie niet tegen. De ruiter op het witte paard heeft Satan overwonnen in alle opzichten. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat de Heer in Antiochië, waar de mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden leefden, zijn banier plantte. Vergis u niet. Men woonde daar bijvoorbeeld met 10 mensen in een kamer van 10 bij 5 meter. Daar moest men eten en slapen. Keer op keer brak er 's nachts brand uit. Maar koning Jezus plantte er zijn banier. We kunnen dat vergelijken met de slums van onze tijd. Bijvoorbeeld in Johannesburg, in Peking en op allerlei plaatsen waar we dat nooit zouden verwachten, plant koning Jezus zijn banier. Hij overwint de wereld en de Satan. Dat heeft hij gedaan op het kruis van Golgotha. De overwinning wordt ook vandaag behaald in de overwinning van de duisternis door het licht. Het evangelie is van overwinning naar overwinning gegaan door deze wereld. De ruiter strijdt en hij behaalt de ene overwinning naar de andere. Zo gaat het evangelie baanbreken door de wereld. Waar het geweest is, zegt Luther, daar komt het niet terug. Maar het is er geweest. Het evangelie zal uitgaan tot aan het einde van de aarde. Zo is dat in de kerkgeschiedenis en zo is dat in de heilsgeschiedenis. Niemand houdt de komst van Christus en de verbreiding van het evangelie tegen. Zo is het ook in het levensgeschiedenis van al Gods kinderen. Ook zij kennen veel strijd. Wat kunnen er een machtige aanvallen zijn van de vorst der duisternis, van de zonde, van zorgeloosheid of van aanvechtingen. Ze weten soms niet waar ze heen moeten met hun ellende. Maar deze koning gaat van overwinning naar overwinning. En we horen het al in Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ook in de zielen van Gods kinderen zijn er, ondanks alle zonde, ondanks alles wat bedroeft of naar beneden haalt, momenten dat ze over alle gebreken heen zien. Paulus schrijft eerst in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar het daaropvolgende hoofdstuk 8 begint met, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Voelt u? Er is een volk op aarde dat uit zichzelf niet kan geloven. Maar als de ruiter op het witte paard komt en intrek neemt in hun hart en opnieuw zijn liefelijk aangezicht laat lichten, dan kunnen ze ook niet meer niet geloven. Dan is het allerheiligste geloof een overwinnende genade die de wereld overwint. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat zou het groot zijn als we iets mochten kennen van de geloofsoverwinningen. Misschien van het kleine geloof, misschien van het zwakke geloof, misschien van het meer geoefende geloof. Maar het geloof zal overwinnen. Luther heeft ervan gezongen. Zij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Is dat vanwege hun geloof? Nee, dat is vanwege het grote voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus. De ruiter op het witte paard zal nooit verliezen. Hij behaalt eenmaal de definitieve overwinning. Dat is een volkomen overwinning. En voor volkomen zondaren en zondaressen. Wel nu, er is bij deze heiland nog doen aan. Hij gaat ook vandaag nog gelukkig voort. Amen. Laten we bidden. Heren, we zijn aan het einde van de dienst gekomen. We hebben uw woord mogen lezen. We hebben het vanmorgen gehoord, heren. Ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hebben ze een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. En opdat hij overwon. O Heere, schiet een pijl in ons hart, Heere. Dat we geen rust meer in ons leven hebben. Voordat we u gevonden hebben. We hebben het gehoord, Heere. U gaat rond over de hele wereld. En uw hand is nog net zo sterk als het begin. En u zoekt zondaren. En wij zeggen dat wij zondaren zijn, maar dat we dat ook mogen beseffen. Dat we er niet mee kunnen blijven lopen. Dat er iets moet gaan gebeuren in ons leven. Heere, schiet die pijl in ons hart. En wilt u dat we het niet naast ons leggen, maar dat we ermee bezig mogen zijn en er niet los van kunnen komen. Wilt u ons vanmiddag hier weer brengen? Als dominee Driessen voor ons mag voorgaan. Geef hem wat hij nodig heeft. Mag hij een uitdeler zijn van de genade van de Heere Jezus. Wij danken u dat u ons heeft doorgeholpen. Wilt u het zondige vergeven, ook van deze dienst. Wilt u ons veilig thuisbrengen. Bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, voor de zonde. Voor een onverwachte en een onverzoende dood. We vragen dit alles van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 87 En daar het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Het tweede vers op Psalm 87. Sluiten we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.